blijf op de hoogte van de interessantste ontmoetingen van HRD'ers in België, Nederland en de rest van de wereld. HRD Event Radio.
We staan vandaag met onze podcaststudio op de VOV-beurs. Welkom bij deze bijzondere opname. Ik ben Niels Seresia van de HRD Café Podcast. De wekelijkse podcast om mee te blijven met alles wat er leeft in de wereld van leren en ontwikkeling in België en Nederland. We maken deze aflevering in partnerschap met de VOV-podcast. Mijn co-host is ook dan niemand minder dan Tess van Linden, host bij de VOV-podcast.
En we zitten hier uiteraard niet alleen. We hebben twee van onze keynote-sprekers mee uitgenodigd aan tafel. Elke Geraerts en Lode Goderis. Welkom. Elke, jij bent dokter in de psychologie. Je werkt rond welzijn, leiderschap en talent. En Lode Goderis, jij bent ook internationaal expert op het vlak van welzijn op het werk, absenteïsme en reïntegratie. Jullie hebben ook allebei al heel wat boeken geschreven, heb ik gezien. Dus het thema van vandaag is zeker duidelijk: welzijn op het werk. We hebben twee experten die hier elk op hun eigen manier kijken naar mentale energie en duurzame inzetbaarheid. Dus we zijn heel benieuwd. Elke, wat houdt jou vandaag het meeste bezig op het vlak van welzijn op het werk?
Ja, wat mij vooral bezighoudt is dat snijvlak van artificiële intelligentie en wat ik graag noem authentieke intelligentie. Datgene dat de mens maakt en hopelijk ook onvervangbaar maakt. Je ziet organisaties nu massaal investeren in AI. En tegelijkertijd zie je dat er weinig reflexen zijn om dan ook te investeren in de mensen die die technologie moeten beheren, aansturen, ethisch houden. En dat houdt mij wel wakker. En het zorgt ervoor dat we steeds meer proberen in te zetten op de zogenaamde soft skills. Het klinkt als iets zacht voor erbij, voor op een teambuilding. Maar in mijn idee, en daar ga ik straks ook over spreken, zijn soft skills de harde skills. De skills die we echt gaan nodig hebben in deze tijd.
Oké, super. Lode, wat is voor jou het thema waar jij dan wakker van ligt op deze moment?
Ik wil vooral mensen op een gezonde manier lang en gelukkig leven en werk kunnen bezorgen. En ook vooral mensen helpen als ze uit te vallen zijn, om gelijk welke reden dan ook, om terug een betekenisvolle job te vinden. Want werken is bijdragen. Je kan jezelf ontwikkelen, ontplooien, je ontmoet mensen. En dat maakt mensen gelukkig. Dus ik ben ervan overtuigd dat werk kan bijdragen tot gezondheid. En daar wil ik graag toe bijdragen.
Oké, super.
Jullie brengen ook vandaag allebei een keynote op de VOV-beurs. Waar liggen de accenten daar?
Ja, mijn keynote gaat over de mentale revolutie. Na de industriële en digitale revolutie hoop ik dat het tijd is aan een mentale revolutie, waar we als mensen durven meer inzetten op wat ons mens maakt. En in plaats van ons zorgen te maken, gaan we nog relevant zijn op de werkvloer. Dat je proactief als individu, maar ook collectief als organisatie inzet op die authentieke intelligentie. En daar ga ik over spreken. En het is meteen ook een primeur, want het is een voorbode van een nieuw boek dat ik aan het schrijven ben, De Mentale Revolutie, dat begin volgend jaar uitkomt.
Ja, boeiend. Mooi. Ja, ik zal het hebben, hoe spreek je met zieke werknemers? Ik moet altijd nadenken, omdat ik van mijn eigen uit medewerkers zou zeggen, maar vanuit de uitgever heb besloten om toch werknemers als in de titel te plaatsen. Want we spreken veel over zieke werknemers, langdurig zieke. Wat moeten we doen? Moeten we toch controleren? Moet die terug naar het werk krijgen? Maar ik vind het belangrijk dat we met elkaar goed kunnen luisteren, goed met elkaar kunnen spreken. Wat zijn de behoeften en noden die je nodig hebt? En ook soms een moeilijker gesprek voeren. En ik merk dat heel veel leidinggevenden daar last mee hebben. En vandaar had ik ook een boek daarover geschreven. En dat is dan ook de aanleiding van mijn keynote. Het zal wel wat ingebed zijn in wat natuurlijk hier recent gebeurt. Denk maar aan de controles die al dan niet gebeuren. 1 op de 4 die dan toch kan werken. Hoe komt dat dan? Waarom lukt dat dan niet? Wat is die 1 op 4? Dus heel veel over te vertellen.
En je boek is al uitgekomen of moet het nog?
Ja, het boek is uit te komen. Dus ik ben ook al bezig met de volgende. Zo gaat dat eigenlijk. Maar ik kan nog niet de titel prijsgeven. Dat is voor volgend jaar misschien.
Oké. Lode, als je zo dat woord van elke hoort, de mentale revolutie, wat brengt dat bij jou naar boven?
Maar twee woorden, hè. Mentaal. Heel belangrijk. Ik vind het wel mooi hoe je telkens AI en authentieke intelligentie bij elkaar probeert te brengen. Ik vind dat inderdaad heel belangrijk is. Het is eigenlijk een compagnon AI dat we hebben. Maar het is ook maar een compagnon. Hè. Dus in die zin is het ook, denk ik, belangrijk dat we leren met elkaar samen goed omgaan. Wat mij daar ook in opvalt is dat mensen blijkbaar op een goede manier of een betere manier of soms een beter gevoel hebben als ze praten met ChatGPT. Ik vind dat toch iets indrukwekkends. wat ontbreekt, wat missen we dan in een gewoon gesprek? En tegelijkertijd, dus het is een revolutie. Ook bij een groep van mensen die nog geen revolutie meegemaakt hebben. Hè. De industriële revolutie zaten allemaal bij arbeiders, nu zit het bij bedienden. Dus dat is ook wel even wennen. Maar ik maak me daar op zich niet veel zorgen in, maar ik denk dat we wel goed moeten nadenken van hoe kunnen we als mens mens blijven. En hoe kunnen we die warmte, want dat is iets, denk ik, wat dat AI niet kan overbrengen. Menselijke warmte, echt elkaar vastpakken, is soms moeilijk in deze tijden van ongewenst gedrag en aanrakingen. Hoe dat we toch opnieuw dat evenwicht kunnen vinden waarin dat we ons goed voelen en goed als mens kunnen voelen.
Dus je zou het niet aanraden om AI de gesprekken met de zieke werknemers te laten doen? Of net wel?
Ik zie dat een beetje als een instrument dat we in onze gereedschapskist hebben. Op een bepaald moment durf ik dat ook wel een keer consulteren. Denk van, tja, zo had ik nog niet bekeken. Maar ik blijf altijd in de lead. Mijn bezorgdheid misschien wel is dat mensen niet zo bewust die keuze maken en misschien plots niet meer in de lead gaan komen. En dan vind ik het, daar ligt voor mij wel de grens. Dus ik consulteer dat net zoals ik ook een boek of een publicatie zou consulteren. Niet meer, maar ook niet minder.
Mm-hmm. Ik bedoel het eerder als je bijvoorbeeld hier op de Experience Field, op de VOV-beurs, daar kan je gesprekken aangaan met AI-avatars, die echt je gaan challengen. Het is nu vooral in de sales dat het gebruikt wordt. Ja. Maar het zou bijvoorbeeld ook een avatar kunnen zijn om te praten met mensen die zijn uitgevallen. Ja. Want daar durven ze misschien meer aan vertellen dan aan een werkgever bijvoorbeeld. Ja. Hoe zie jij dat?
Ja, klopt. We hebben ook trouwens met VR dit ook gedaan. Het klopt, het helpt mensen om te trainen om zo'n gesprek aan te gaan. En we hebben ook onderzoek gedaan. Ik ga even mijn onderzoekspet opzetten. Bijvoorbeeld als het gaat over alcohol en drugs, dan gaan mensen dat sneller melden aan een AI-bot bijvoorbeeld. Omdat je daar dan, dat stigma, dat ervaren mensen niet. Omdat je weet, er zit daar eigenlijk niemand achter. Dus ik kan hier eigenlijk vrijuit gaan spreken. En dat is denk ik een mooi voorbeeld van hoe dat drempelverlagend kan zijn en complementair kan zijn met echte zorg, met menselijke zorg.
Ja, tegelijkertijd denk ik ook dat we waakzaam moeten blijven om niet te veel in de handen te leggen van AI als het gaat over psychologische hulp. Zo zie je ook dat soms zo'n AI-compagnon jongeren al heeft aangezet tot suïcide. En ik denk, als je bestudeert waarom vinden we het dan zoveel makkelijker om tegen een AI iets te vertellen dat we alcohol of drugs hebben geconsumeerd, dan denk ik dat dat ook voor een stuk is dat er geen frictie komt van AI. Mm-hmm. Die biedt geen weerstand en die zal je eerder in het gelijk geven en je wel wat kanaliseren. Maar de frictie die ons nu net mens maakt en die verbinding ook versterkt, is weg. En recent was er ook een onderzoek dat toonde dat mensen die hulp nodig hadden, verkozen om sms'jes te krijgen van echte mensen ten opzichte van AI. En dat je dan toch merkt, ook al ken je die persoon niet, want ze waren anoniem, dat je dat menselijk contact toch op een andere manier overbracht dan dat AI dat deed.
Elke, ik ben dan ook wel nieuwsgierig. Wat kunnen wij als organisaties, als leidinggevenden daarin dan betekenen om dat te gaan organiseren of dat meer te gaan voorzien voor de mensen?
Ja, ik denk in de eerste plaats als leiders zelf interesse hebben in soft skills en die ook doorontwikkelen, dat je daar als individu ook wel de motivatie voor vindt dat het niet een nice to have is, maar dat het een prioriteit is en dat soft skills mee een plek aan de directietafel verdienen en mee een financiële prioriteit krijgen, net zoals andere delen van je strategie. Maar in de eerste plaats uiteraard als leider zelf leren om psychologische veiligheid te creëren, om echte verbinding te maken, om ook tijd te nemen om creatief te denken. Als je aan mensen vandaag vraagt hoe gaat het, dan is het standaard antwoord druk en het klinkt als succes in de oren. En veel leiders zie je ook in die valkuil trappen. We hebben het continu druk en zijn daardoor een negatief rolmodel voor de medewerkers rondom ons. Dus ook essentieel om als leider net te durven vertragen en ja, echt toe te laten dat je ook weer creatief kan gaan denken, dat er ruimte is voor reflectie, voor de helikopterview. En daarnaast denk ik organisaties, net zoals je inzet op technologie, zet ook meer in op die menselijkheid, op de mens die aan het stuur moet blijven van de technologie. Want technologie is een prachtige versneller, maar een versneller zonder stuur, dat wil je ook niet.
Ja, ja, want dan kun je wel eens tegen een boom aan vlammen op dat moment.
Zoiets, ja.
En dan komen de verhalen mooi en dicht bijeen natuurlijk, die jullie vertellen. Ik vind het wel boeiend, want waar zit dan het evenwicht tussen... Ja, langs de ene kant vertel je de organisatie en de leidinggevende hebben iets, maar er is ook een individuele verantwoordelijkheid. En hoe gaan we met dat evenwicht om?
Ja, naar mijn smaak is het een gedeeld verhaal. Je kan niet als medewerker verwachten dat je werkgever alles oplost voor je eigen welzijn. Ik zie dat toch nog wel regelmatig gebeuren wanneer we in organisaties aan de slag zijn. Dat er vooral heel erg naar de top wordt gekeken om alles mooi op een bedje uit te spreiden als het gaat over welzijn. Maar dat is geen realistische blik daarop, vind ik. Je moet als individu ook de motivatie hebben om aan je eigen welzijn te werken, om ook in plaats van enkel maar te piekeren, ga ik nog relevant zijn in mijn job. Nieuwsgierig te zijn naar hoe kan ik mezelf dan verder doorontwikkelen. En niet jezelf zien als ik heb een diploma gehaald in mijn 20er jaren, of zelfs niet, en een carrière gedaan. Maar het zien als iets dat continu wel aan aanpassing zal nodig zijn in deze tijd. Dus voor het individu ligt er een rol en uiteraard is veerkracht ook een collectief verhaal en moet je daar als organisatie inzetten op de cultuur, het leiderschap, maar ook hoe organiseer je het werk. Want zeer veel van de mentale energie gaat ook verloren door de manier waarop wij werken. De marathonvergaderingen die we orchestreren, de back-to-back meetings, de continue stroom van meldingen en switchen tussen taken die absoluut niet bijdragen aan een goede performance, nog aan een goede welzijn.
Okay.
Ja, ik zou daar graag aan toevoegen. Voor mij gaat het over zorg dragen voor elkaar. Hè? Dus ja, die wederkerigheid is heel belangrijk. En dat is ook iets wat je ziet bij als mensen uitvallen. Ja, dan is het, en zeker in het debat dat vandaag heerst, ja, dat is de schuld van de werkgever aan het werk of de werknemer die ervan profiteert. Ja, je kan dat eigenlijk oplossen door eigenlijk voor elkaar zorg te dragen. Als leidinggevende draag je zorg voor je medewerker, maar ook als medewerker draag je zorg voor het werk, de collega's, de leidinggevende. En dat vergt eigenlijk een afstemming. Als leidinggevende heb ik wel wat nood aan te weten van, oké, wat zijn de functionele gevolgen van je aandoening? Hoe lang denk je te vallen te zijn? Welk advies kan je mij geven zodanig dat we uw werk verder kunnen organiseren samen met collega's? Dat zijn voor mij drie basisvragen dat eigenlijk iemand die uitgevallen is kan beantwoorden. En omgekeerd kun je inderdaad dan wel als medewerker verwachten dat je collega's, je leidinggevende er zijn om je te helpen, om dus noods wat het werk aan te passen indien dat nodig is. Maar dan zit je in een wederzijdse zorgende context. Maar ik merk daar waar het fout loopt, binnen teams en organisatie, het vaak gaat over egelstellingen. En waarbij dat we ons vooral laten leiden vaak door uitzonderingen. Want er zijn ook uitzonderingen. Het kan zijn dat het goed is om eventjes geen contact te hebben. Maar die ene uitzondering, ja, dat gaan we uitvergroten zodanig dat ja, de algemene regel is, ja, geen contact, ja, dat is absurd. Mensen hebben contact nodig om elkaar te kunnen helpen. Dus contact is echt de sleutel.
Dus het gaat soms over kleine momenten, maar evengoed structurele momenten voorzien, ja. Waardoor dat die mogelijkheden er zijn.
Het gaat vaak over heel kleine zaken, kleine aanpassingen die een enorm verschil kunnen maken en ook durven uitspreken. Gewoon aangeven van hoe voel ik me niet en vooral wat heb ik nodig? Dat is een iets diepere vraag. Hè? Want hoe gaat het is een vrij oppervlakkige vraag. Hoe voel je je? Dat is al vrij diep en ga je ook niet meer met iedereen doen. En de derde vraag, ja, wat heb je dan nodig om je beter te voelen? Dan pas wordt het echt heel diep. En dus ja, voel daar ook aan wanneer je welke vraag kan stellen. En dat is een beetje die timing, iets wat het ChatGPT minder heeft. Hè.
Ja, exact. Die gaat niet goed aanvoelen wanneer je de wat heb ik nodig vraag gaat stellen. Ja.
En pleiten jullie er dan voor dat elke leider binnen het team een soort van opleiding krijgt om hier rond te werken? Of zien jullie eerder dat er een soort van vertrouwenspersoon is die hier meer rond kan werken? Of hoe zou het er in een ideale situatie uitzien?
Ik ga nu eventjes spreken tegen onze business misschien. Hè, want elk en wij we zitten op hetzelfde domein, welzijn op het werk. En dus ja, goed, we hebben preventieadviseurs, vertrouwenspersoon. Maar ik vind dat leidinggevende dat zelf moet kunnen. We moeten eigenlijk mensen bij elkaar kunnen brengen. En dat is de rechtstreekse lijn. Als iemand ziek is, dan moet hij kunnen praten met de leidinggevende. HR kan daar iets in betekenen. Preventieadviseurs kunnen daar iets in betekenen. Maar eigenlijk gaat het over mensen kunnen ze met elkaar praten, met collega's leidinggevende. Wat ik wel vaststel, en dat is de investering dat organisaties absoluut dienen te maken, is dat heel veel leidinggevende geworden zijn, niet omwille van hun leidinggevende capaciteiten, maar omwille van hun expertise, know-how. En die heb je vaak nodig als leidinggevende, maar dat maakt u niet noodzakelijk de sterkste leidinggevende die kan omgaan met teams, met verschillen en daar eigenlijk ja, een mooi groeiend en bloeiend team van maken. En dat vergt andere skills. Dus ja, en dat kan je trainen, dat kan je oefenen en daar is een investering in. Ja, als een nieuwe machine in een proces binnenbrengt, dan ga je ook mensen opleiden om daar mee te laten omgaan of een nieuw programma. Voorzien we van alles. Nu, als mensen in een leidinggevende positie gebracht worden, dan heb je inderdaad niet diezelfde reflex om dan te gaan kijken van wat heeft die persoon nu nodig om eigenlijk te gaan excelleren als leidinggevende. En dat vergt een investering.
Ja, en ik denk, wat heeft een leider nodig die leidinggevende functie start? Is het inderdaad training van een aantal skills, maar liefst ook nog een stap daarvoor, de ontwikkeling van zichzelf. Zelfkennis die aan de basis ligt. En daar merk ik dat veel organisaties de denkfout maken. We gaan een trainingsprogramma opstellen voor onze leiders, een cursus feedback geven en krijgen, het gesprek aangaan. En vervolgens gaat die leider met die checklist terug naar het team. Maar heeft eigenlijk nooit leren inschatten hoe kom ik nu over op mijn mensen. En voor je het weet heeft die training net een negatief effect. Omdat iedereen denkt, maar waarom is hij of zij nu zo raar? En het is veel belangrijker om nog eerder aan de basis te starten met zelfkennis. Want zoals je terecht zegt, Lode, heel veel leiders zijn experten, maar daarom geen people manager as such. En is het net zaak, en heeft het ook heel veel baat, om veel meer te leren over jezelf, je talenten, je valkuilen, ook je allergieën, waardoor je net helemaal in het rood zou kunnen gaan. Maar bovenal ook durven reflecteren en hoe je overkomt op je team. Dat lijkt mij de basis waar velen nog veel baat bij kunnen hebben om dan verder door te groeien in hoe stuur ik mijn team aan? En in een volgende stap ook, hoe aligneer ik dat met de waarden in de organisatie?
Het is grappig dat je zei rond die opleiding. Ik kan nooit vergeten, ik heb zelf eens verbindende communicatie geleerd. En dat was, ik denk dat dat 3 dagen was om verbindend te communiceren. Ik dacht, ja, eigenlijk is dat wel interessant. Hè? En dus ja, ik dacht, goed, ik ga naar huis en ik ga dat even toepassen met mijn vrouw. Het resultaat kan je misschien de volgende keer, als je op een of andere beurs bent, VOV-beurs, dan kunnen we er samen even over praten wat dat het succes of niet succes was. Maar ik vind wel...
Jullie zijn nog samen nodig?
We zijn heel gelukkig samen. Maar dat is denk ik ook net die authenticiteit, zo van... op cursus geweest, maar laat ons duidelijk zijn. En dat moet ook kennen. En in die zin vind ik dat ook wel goed, om het een opleiding te kunnen laten inpassen in een palet. En ook in wie je bent en er zelf iets mee te doen. Hè. Want als het een checklistje wordt, dan is het niet iets van je eigen. Dan is het een blad dat voor u ligt. Je moet dat eigenlijk dat blad in u hebben. En wat versnipperd door je aders en slagaders laten vloeien. En dan is het goed verwerkt. En daarvoor heb je soms wel wat tijd nodig om dat ook te laten gebeuren. En dus ik ben ook fan van te vertragen. Ook, en dat kan ook op een actieve manier. Dus vandaar, het fietsen is een goede tip.
Ja. Ja, ik hoor daar een heel boeiende in. Als ik zelf soms luister, dan luister ik ook soms vanuit het verhaal, vanuit een relatieperspectief. Mm. En ik hoor jullie individuele groei als organisatie dingen doen, maar ik hoor jullie ook die dimensie zoeken. Ja, maar ga dat pad met elkaar op. Hè. Ga die relationele dimensie in, ga dat gesprek met elkaar aan. Mm. En zoek juist ook dat spanningsveld waardoor je kunt leren oefenen en dat het niet allemaal van de eerste keer perfect moet zijn. Klopt dat als ik dat hoor vertellen ook in jullie verhaal?
Ja, the journey is more interesting than the destiny, zeg men soms. Hè. Dus ik vind, ja, laat ons... Dat is ook het mooie van reizen. Een keer als je op bestemming bent, ja, dan heb je het bereikt. Hè. Maar ja, ik vind, zolang dat je kan wandelen, het pad bewandelen, dingen ontdekken, dat is eigenlijk wel plezant. Dus en durf ook die ontdekkingstocht aangaan. En soms zou je mensen ontmoeten die andere mening hebben, die misschien in je allergiezone zitten. Maar zelfs dan is het soms een keer interessant om te weten van, tja, hoe komt dat nu dat die persoon nu geen match is? Ja, vind ik altijd interessant.
En dat mag er ook gewoon zijn.
Voilà.
Ik ben even aan het kijken naar de tijd. Jullie mogen zelfs ook op het podium kruipen. Dan heb ik nog eigenlijk één vraag voor jullie.
Zal ik erop stappen?
Dat is goed. Ja. Misschien een beetje idee.
We zijn nog jong genoeg, Niels, om erop te stappen.
Ja, ik weet niet waar dat idee in mijn hoofd altijd vandaan haal van erop kruipen. Maar,
pas op, want ik doe het straks.
Ja.
Ik ben nieuwsgierig. Ik kom volgen. Welke drie gedachten hopen jullie dat mensen eigenlijk vandaag nog meenemen? Jullie zijn de eerste die bij ons in de podcast zitten, dus we kunnen nog niet terugblikken op de keynote zelf. Dus onze nieuwsgierige vraag is, van, ja, welke drie gedachten vinden jullie belangrijk dat er meegenomen worden vandaag vanuit jullie verhaal?
Ja, ik denk vooral dat het spreken met eigenlijk gaat over het luisteren. Dat is heel, heel belangrijk. Het actief luisteren, het nieuwsgierig luisteren, het blijven doorvragen is heel belangrijk. Maar ook wel weten wat jouw noden en behoeften zijn en jouw ideeën zijn. Ik ga een voorbeeld geven. Als je denkt dat iemand misbruik maakt van een ziektebriefje, dan gaat dat heel dat gesprek gekleurd zijn en gaan je vragen ook in die richting gaan om dat bevestigd te zien. Probeer dat open te trekken en te zien van, oké, wat gebeurt er, wat maakt dat jij afwezig bent. En het eerst op zijn feiten eigenlijk proberen te brengen. En dat is de grote uitdaging voor mensen, om niet te vertrekken van je eigen beeld. En dat is eigenlijk waar ik vooral wil over hebben. En een tweede is ook... Denk na over het resultaat dat je wil bereiken. Mensen gaan vaak een gesprek aan zonder goed te weten wat wil ik hier nu bereiken met dat gesprek. En dat is eigenlijk een tweede tip. Nu moet ik nog snel denken voor een derde, maar ik kan misschien even kijken naar Elke die er intussen twee heeft. En dan ga ik terugkomen voor een derde.
Ik hoop dat mensen mijn keynote meenemen dat ze aan hun eigen authentieke intelligentie kunnen werken. Dat ze daardoor geprikkeld zijn om bijvoorbeeld meer in te zetten op hun mentale veerkracht, maar ook hun denkkracht, het kritisch denken. Maar ook het morele kompas dat ons nu net uniek maakt en onderscheidt van AI. Net zoals emotionele intelligentie, dat is, en zoals vandaag al besproken hier, echte verbinding. Dus dat hoop ik dat bereikt wordt. Daarnaast hoop ik dat mensen meenemen dat de voorwaarde om die soft skills te trainen is dat er een zogenaamde oscillatie is. Focusherstel. Focusherstel. Niet alleen maar performen, maar een goede balans creëren. Als een soort van golf die je respecteert, een ritme dat je helpt presteren, maar ook weer herstellen. En dat dat echt een voorwaarde is om zeker in een tijd van AI en veel verandering te blijven inzetten op je eigen oscillatie. En als laatste hoop ik dat het ook een positief verhaal is, omdat het hoopvolle aan ons brein is dat het neuroplastisch is. En dat ons brein sowieso verandert. En de vraag is natuurlijk in welke richting. En ik hoop mensen te prikkelen dat ja, ze zelf die richting mee bepalen. Als je jarenlang gewend bent geweest om de hele tijd instant te reageren op alles dat er is, dan wordt dat een gewoonte en wat je herhaalt, versterk je. En hopelijk de reflex creëren om te durven vertragen en te reflecteren. En misschien als uitsmijter, ik hoop dat mensen ook gaan herinneren dat we meer moeten lijken op een zebra.
Een zebra.
Nu ben ik nieuwsgierig.
Daarvoor moet je naar de keynote komen.
Voilà.
Lode, heb jij er nog iets?
Uiteraard, uiteraard. Het belangrijkste ben ik misschien nog vergeten ervan zeggen, is contact is eigenlijk het belangrijkste, zeker als het gaat over terugkeer naar werk. Want een keer als je de contact kwijt bent, wordt het zeer moeilijk. En dus ja, goed dat je dat contact tot stand kan brengen en ook onderhouden, is ook een onderdeel van mijn keynote. Dus iedereen welkom.
Voilà. Dank jullie wel om hier aanwezig te zijn voor deze podcastopname.
HRD Event Radio. Wie ga jij de komende tijd ontmoeten?
Deze opname kwam tot stand dankzij een partnerschap tussen het HRD Café Podcast en de VOV Podcast en werd ook live opgenomen op de VOV Beurs van 2026. En ik mag al weggeven dat de volgende VOV Beurs door zal gaan in 2027 in Brugge. Dus wees er zeker bij volgend jaar. Misschien zie je daar Lode of Elke ook wel weer. En dan, ja, voor wie erbij was, dan was dit gesprek een fijne aanvulling misschien op de keynote. En voor wie er niet bij was, volgend jaar een nieuwe kans.
HRD Event Radio.